Oh, volgende week. Vriend. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet beëindigt de werken van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we zetten de dienst voort met het zingen van Psalm 124, vers 1 en 4. De meidagen, de bekende meidagen, 4 en 5 mei, liggen achter ons. En daar willen we ook vandaag verder over nadenken, over de ware vrijheid. En dan gaan we zingen, een psalm die ook na de bevrijding veel gezongen is. Psalm 124, vers 1 en 4. Na de voorlezing van de heilige wetenserende samenvatting willen we zingen uit Psalm 34, het zesde vers. Jongens en meisjes, en dat komt jullie waarschijnlijk bekend voor, want het is de zondagsschoolpsalm. Komt kinderen, hoort aan mij. Neem mijn getrouwe raad in acht. Ik leer op dat u plicht betracht wat zeer de vrezen zij. En wat er verder volgt in Psalm 34, het zesde vers. En jullie mogen er bovenuit komen natuurlijk, dat is duidelijk, hè. We gaan luisteren naar de 10 geboden van de Heer onze God. Waarom toch eigenlijk in elke zondagmorgendienst wordt deze 10 geboden voorgelezen? Nou, jongelui, dat is met name om ons te bepalen bij de heiligheid van God. En dat is in deze generatie, in deze tijd best heel belangrijk, want... Ja, wie is God nog? Voor sommigen is hij dood. En voor de anderen, nou ja, als je erin gelooft is het goed, maar je moet mij er niet mee lastigvallen. En zo wordt God soms ook heel erg naar beneden getrokken. Daarom is het goed om diep ontzag te luisteren naar wie hij is. En te beseffen hoe heilig hij is. Zo anders als wij mensen, wij zijn tijdelijk. Hij is eeuwig, hij is zonder zonde, wij zijn zondaars. Het wil ons ook bepalen bij wie wij mensen zijn. En dat is alleen maar goed, want ja, welk beeld hebben wij van onszelf? Het kan soms heel negatief zijn als we somber gesteld zijn. Ik hoop dat u dan bijgesteld wordt. Maar velen lopen met een hoog zelfbeeld. En het is goed om te bepalen en te kijken in de spiegel, waardoor wij een juist beeld op ons krijgen. En zoals anders begaafden vaak tegen mij zeiden, aan wie ik catechisatie mocht geven in Oenen en ook wel in Kootwijkerbroek. En dan konden ze zo treffend zeggen, want daar heb ik veel van geleerd van deze jonge mensen. Er loopt overal een barst doorheen, dominee, zeiden ze dan. En door ons loopt ook een barst, een hele diepe barst. En dat gaan we met elkaar uitdiepen, als we de wet horen. De wet is van de berg Sinaï gegeven, maar wil ons in beweging zetten naar de kruishoogte van Golgotha. Dus het is nooit, ja, afgezaagd. Het is altijd nieuw, want het zet ons in beweging van Sinaï naar Golgotha. Wat wil de Heer dan? Om daar te komen, om daar gebracht te worden om onze zonden te beleiden. Maar er gebeurt meer. Hij neemt ons ook mee aan het kruis. Dat doet zeer. Niet om te betalen. We kunnen niet betalen. Maar wel om te sterven van ons ik. Hij neemt ons ook mee uit de dood. In de kracht van zijn opstanding. Om dan te leven in het spoor van Gods geboden. Zullen we proberen te onthouden waarom die wet wordt voorgelezen? Dan krijgt dat veel meer betekenis nog. Toen sprak God al deze woorden, eerst tot Israël en over Israëls hoofden heen, ook tot ons. Ik ben de Heer uw God die uit het land Egypte, uit het diensthuis heb uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog in dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God. Dat betekent jaloers. Ik duld niemand naast me. Die de misdaden der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Ouderen, hoort u dat? Voorbeeld kan slechte gevolgen hebben, ons voorbeeld. Tot in het derde en vierde geslacht. Zonde trekt sporen. Gods barmhartigheid bredere, diepere sporen. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen, onderhouden. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel, leeg, zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en naar uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U niet, uw zoon niet, uw dochter niet, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegene de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken en u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste huis, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Dat staat iets ver van ons vandaan, hè. Begeer jij de os van de buren, de ezel? Die hebben ze waarschijnlijk helemaal niet. Maar het gaat hier om de vervoermiddelen. En dan komt het wel heel dichtbij, want een auto en een vrachtauto, nou daar kunnen de folders weken, maandenlang soms op tafel liggen, als er een keuze gemaakt moet worden. En dan kan er ook sterke begeerte zijn. U zult niet begeren, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dan zijn we hopelijk Gogota aangekomen. En hopelijk heeft de Heere God ons meegenomen. Meegenomen in de dood uit het graf. En dan komt daar de liefdegebod, het liefdegebod. Maar onthoud, als de Heere God iets van ons vraagt, dan geeft hij het eerst. Ook altijd vasthouden, God vraagt bekering en geeft het eerst. Gij zult liefhebbende Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede en dit gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Die laatste regel, wordt die begrepen door onze kinderen? Jongens, begrijp je dat wat ik zei? Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Weet je dat papa en mama er veel meer moeite mee hebben? En ook ik, want ik ben ook gewoon mens. Dan staat dat de liefde tot God en de liefde tot de naaste niet van elkaar te scheiden zijn. Dus het kan niet dat we daar naaste haten. Dat kan niet. Nee, liefde tot God en liefde tot de naaste, andersom kan ook niet. Helemaal niet. Is niet te scheiden. Daarom staat er aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, zullen wij samen de Heere God danken voor de zegeningen die u als gemeente en wij als individu hebben ontvangen. Laten we samen bidden om een rijk gezegende dienst. Heere God, trouwe Vader van onze Heer Jezus Christus. U die maar één doel hebt, ook in deze dienst, dat wij u Vader mogen noemen. Door Jezus Christus. Dat is uw wens. En wat heerlijk als dat gestalte mocht krijgen al in het verleden. En wanneer we u Abba Vader mogen noemen. Heere, wat missen we veel, als we zonder u menen te kunnen stellen. Of als het maar niet tot een doorbraak komt, dat het te hoog is, te hoog gegrepen ook. U bent zo heilig en dan u onze Vader. Dat kan ook niet zomaar, toch? Heer, u wilt juist die wedergeboorte geven. U wilt juist geven dat het offer van Heer Jezus Christus zo krachtig op ons afkomt, dat wij gewassen gereinigd worden in het bloed van het lam, waardoor wij werkelijk u toebehoren. U mogen aannemen in de kracht van het geloof dat u ons schenkt. Heere, geef dan ook als u nog ver afstaat en eigenlijk niet zoveel voor ons betekent omdat we meegekomen zijn met de ander die wel gewoon is naar de kerk te gaan, dat het dichterbij komt, dat u ons te machtig wordt. U bent de overste van de koningen der aarde. Heere, zou u dan ons hart niet kunnen bekeren en ons verzet niet kunnen breken? Dat is toch het geval. Heere, wij danken u voor alles wat u gaf. En geeft in uw liefde. Vader, u in uw verkiezende liefde. Heer Jezus, u in uw opofferende liefde. En Heilige Geest, u met uw liefde die ontdekt en uitdrijft en toepast. En daarom bidden we, Heere, dat we ook het onze hulp hebben bestaan, verstaan wat we hebben uitgesproken. Dat onze hulp en verwachting in uw naam is, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die doorgaat door de geslachten heen. Maar dan tegelijkertijd daarop volgt die genade en vrede groet, die alle verstand te boven gaat, zoveel verder gaat dan goedemorgen, of zelfs veel verder als ik wens je goede dienst. De genade wil ons hart vervullen. Heer, en wat hebben we dat nodig als we de wet hebben horen voorlezen? Meer nog, wanneer hij met uw eigen vinger in ons hart is geschreven, dan is het niet meer het onpersoonlijke. Maar dan bent u de heilige God die afdaalt tot zondige mensen. En dat is het wonder van uw genade. Dat is het wonder van uw liefde. Telkens weer, en ook deze zondag, om ons te bepalen, ik ben de Heere uw God, zo anders dan jij bent. Maar ik ben het wel die jouw verlosser wil zijn. En die jou ten diensthuis van zonde en slavernij en van verleiding wil wegtrekken. Ik ben het die jouw verlossing op het oog hebt. Heer, dat staat boven alle geboden, want de aanhef hoort eigenlijk boven elk gebod geplaatst te worden. U bent die Heere die nog zorg aan ons besteedt. Wij zouden lang zeggen van, bekijk het maar, want je hebt weer veel dingen gedaan die niet naar mijn wil waren. Je bent dwars tegen mijn opvoeding ingegaan. En dan zouden we ons kinderen toch niet laten vallen, nee. Maar u bent een God die veel verder gaat dan de liefste ouders. U komt met het ontdekken. U komt ook met vergeving. U komt ook met verzoening. En daarom laten we maar naar onze ouders toe ook open en eerlijk zijn en ouders naar u toe. Open eerlijk onze zonde beleiden. Heren, laten we niets verbergen. Indien we onze zonde beleiden, bent u getrouw en rechtvaardig dat u onze zonde vergeven. En ons reinigen van alle ongerechtigheid. Dat zijn toch woorden uit de brief van Johannes. Woorden die voor alle eeuwen betekenis hebben. Juist ook als wij van de berg Sinaï geleid werden naar de heuvel Golgotha. Geef ons zo terecht te komen aan uw doorboorde voeten. Om eerlijk te beleiden, uit te zeggen. Smeek om genade, om vergeving. Maar ook dat u ons meeneemt. De dood in. Om te sterven van ons ik. En dat doet pijn. Auw. Hebben we dat wel eens gezegd? Ja, als er iemand op onze vingers slaat, of wij dat zelf doen, dan zeggen we auw. Maar auw, dat ontdekken wie we zijn in uw ogen. Dat u ons uit het hart snijdt wat voor u niet kan bestaan. Maar hebben ook u geloofd en geprezen. Waar we werkelijk paars hebben gevierd en elke zondag dat weer opnieuw mogen doen. Dat u het is die het graf ons meenam. Om te leven in de kracht van uw opstanding. Heere, zo bidden wij u. Dat we leven mogen aan uw hand. Dan is die wet geen last. Maar een lust. Dan hebben we lust om naar u te luisteren. Lust om in de kracht van de opstanding. Naar uw wil en wet te leven. Heere, zo bidden wij om een gezegende dienst voor ons allen. Zeker ook als we terugdenken aan 4 mei, 5 mei. Aan het oorlogsgeweld wat nog steeds doorgaat. Dan wel op andere fronten. Maar het is wel dichtbij gekomen. En bevrijdingsdag, wat heeft dat van ons ingehouden? Wat hield dat in? Misschien een vrije dag? Of anderszins? Heren, we gaan vanmorgen ons verdiepen in wat nou eigenlijk vrijheid is en vrijheid betekent. En wat het betekent ook in deze tijd in vrijheid te leven, waar de grote druk en spanning is vanuit Oekraïne, maar meer uit Rusland. Heren, kom met uw Heilige Geest. In die gebieden waar de oorlog woedt, niet alleen in Oekraïne, maar in Jemen en op andere plaatsen, waar de gevolgen van die oorlog merkbaar zijn in voedseltekorten, waar de prijzen omhoog stijgen, waar de armoede meer wordt gevoeld dan anders. Heere, kom met uw Heilige Geest. Ook de persoonlijke noden leggen we neer. Naast alle zonde en schuld, het verdriet wat er gekomen is, misschien door het overlijden, misschien wel door het huwelijk wat op de klippen gelopen is, of waar veel spanning te bemerken valt. Heere, door ziekte, ernstige ziekte, wat niet al stille problemen die we een ander niet kwijt kunnen, dat verworstelen met onze identiteit, met wie ben ik, misschien een somber karakter, depressief van aard. Heere, er kan zoveel zijn wat ons bezighoudt, spanningen op het werk, op school, dat we niet mee kunnen komen, dat geplaagd wordt, gepest wordt. Straks weer naar school, dan komt het weer. Word je de kant gezet. Je wordt niet meegevraagd naar een schoolfeestje of een verjaardagsfeestje. Heere, wij bidden u, kom. met uw Heilige Geest. Ook op deze dag die door de samenleving is uitgeroepen als Moederdag. Misschien noemen we er wat aan, misschien ook niet. Maar aan de andere kant, we lezen ervan, we horen ervan. Peilen door ons hart als we graag moeder wilden worden en het niet geworden zijn. Wanneer de tekenen maar uitblijven. Wanneer het naar de mensen gesproken ook niet meer mogelijk is. Heere, geef dat u het is die troost als een vader. Als een moeder die troost. Maar ook als daar de kinderzegen wel gekomen is. Maar toch anders is dan gedacht. Wanneer het soms zorgen geeft, spanningen geeft. Van uw kinderen zich vervreemden van u en van uw woord. Dat komt op een dag als vandaag ook binnen. Zeker ook als ze getrouwd zijn en eigen wegen gaan. Misschien straks komen met een plantje of wat niet al, een bloemetje. Maar we hadden ze liever hier gezien, in de kerk. Heere, zo leggen we die nood voor u neer. Maar ook de dankbaarheid, als het huwelijk inderdaad verrijkt is met de kinderzegen. Wat is het dan heerlijk om die kindersnuitjes te zien. Met een zelfgemaakte tekening. Laten we ook in het kleine dat grote zien. En daar dankbaar voor zijn. Denkt u ook aan hen die graag getrouwd hadden willen zijn. Maar ook geen partner op hun weg gekomen tot nu toe. Ook die zorg mogen we voor u neerleggen. Maar ook daarvoor mogen we met elkaar bidden. Hier, het zijn praktische dingen. Maar het kan soms heel diep gaan. En we kunnen ons soms daar eenzaam in voelen. En wat heerlijk om te weten. Dat u ook in deze dingen afdaalt. Om ons te troosten en te bemoedigen. Maar bepaal ons vooral vanmorgen bij de vrijheid. De vrijheid die er eenmaal is als u ons vrijgemaakt hebt. Zegen ons daarin in de overdenking. Zegen het bespelen van het orgel. Bedienen van de apparatuur als koster en wat niet al. Zegen ons oud en jong al te saam hier en thuis. Nu en later bijeenvergaderd. Uit genade bidden we dit. Amen. Gemeente, terugblik op de dagen 4 en 5 mei. We gaan lezen uit Johannes 8. Johannes 8 vanaf vers 30 tot en met 38. Mooi gedeelte, best nog wel wat moeilijk om te begrijpen. En daarom zijn we ook gekomen om dat uit te leggen en hopelijk dat de geest dat toepast. Johannes 8 vanaf vers 30. Als hij, de Heer Jezus, deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zei tot de Joden die in hem geloofden, indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Ze antwoordden hem, wij zijn Abraham's zaad en wij hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Jezus antwoordde hen, voorwaar zeg ik u, een ieder die de zonde doet is een dienstknecht van de zonde. En de dienstknecht blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Indien dan de zoon u vrijgemaakt zal hebben, zo zult u waarlijk vrij zijn. Ik weet dat gij Abraham's zaad zijt, maar gij zoekt mij te doden, want mijn woord heeft in u geen plaats. Ik spreek wat ik bij mijn vader gezien heb, gij doet dan ook wat gij bij uw vader gezien hebt. Ze antwoordden en zeiden tot hem, Abraham is onze vader. Jezus zei tot hen, indien gij Abraham's kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen. Maar nu zoekt u mij te doden, een mens die u de waarheid gesproken hebt, welke ik van God gehoord heb, en welke ik van God gehoord heb, dat deed Abraham niet. Tot zover de schriftlezing. We houden even vast vers 36, dat is de eerste tekst. Indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult u waarlijk vrij zijn. En dan gaan we door naar Galaten. De brief van Paulus aan de Galaten. En daarvan het vijfde hoofdstuk, vers 1 en 2, en vers 13 tot en met 16. Nou, Galaten 5, vers 1 en 2 staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Ziet ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En dan de versen 13 tot en met 16. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders en zusters, alleen gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar indien gij elkaar bijt en vereet, ziet toe dat gij van elkaar niet verteerd wordt. En ik zeg, wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheden van het vlees niet. Uit Galaten houden we vers 5 vast, vers 1. Galaten 5 vers 1 staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. En wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen als ook vers 13. Maar staat, want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, zusters. Alleen gebruikt de vrijheid niet tot oorzaak voor het vlees, maar dient elkaar door de liefde. Amen. Tot zover schrift en tekstlezing. De collecte is voor de preek, heb ik begrepen. De eerste collecte is voor het kerkblad. In standhouding daarvan de kosten die daarvoor mee verbonden zijn. En de tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. Van harte bij u aanbevolen. En dan gaan we zingen als inleiding op de preek. Nou jongens en meisjes, dat zullen jullie wel mooi uitkomen, denk ik. Psalm 16 vers 1 voor de jongsten onder ons. Die kunnen dan ook heel hard meezingen. En vers 2, 3 en 4, daar gaat het over de gebondenheid en het leven in vrijheid. Wat God ons wil schenken. Psalm 16 vers 1, 2, 3 en 4. Gemeente, als antwoord op de preek willen we zingen Psalm 85, vers 1. Gert uw land, o Heer, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. En daar wordt ook precies omschreven, jongens en meisjes, wat vrijheid is. Hè? Hoor maar. De schuld van uw volk hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonde aan. Prachtige psalm als antwoord op de preek. En daar wordt al in bezongen wat de ware vrijheid is. Gemeente, de afgelopen dagen stonden in het teken van het herdenken en het vieren. Op 4 mei mochten we de doden gedenken, herdenken, die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevallen zijn voor onze vrijheid. Of later in allerlei operaties, zoals er wel wordt omschreven, waar ook ter wereld. En die dag erop was dan 5 mei. En dan mochten we vieren dat we 77 jaar geleden bevrijd werden van onder het Duitse juk vandaan en van onder de heerschappij van de Japanners. Hoe hebt u dat nou beleefd, deze afgelopen dagen? Vanmorgen willen we terugblikken, een soort nabeschouwing houden. Soms ben ik wat jaloers op de sportwereld, als je er wel eens wat van hoort. Dan hebben die het altijd over nabeschouwing, worden dat allemaal breed uitgemeten, die wedstrijden, dan denk ik bij mezelf wel eens, zou onze kerkelijke gemeenteleden ook zo bezig zijn met het woord van God. Daar bidden we altijd om, de broeders van de kerkenraad doen dat, hè, dat het een verdere uitwerking mag krijgen door de Heilige Geest. Maar hoe is het nou geweest van de afgelopen week? Jullie jongelui, er waren weer jongeren bij de herdenkingsplaatsen en dat is natuurlijk heel goed. En het herdenken hebben jongeren ook meer plaats gekregen. Dat kan alleen maar worden bejubeld, aangeprezen. Zeker met op de achtergrond die oorlog daar in Oekraïne. Zeker met het oog op die verschrikkelijke uitspraken van uit het Kremlin, waar wordt gesproken over kernwapens en misschien wel de Derde Wereldoorlog. Nou, dat zijn geen loze woorden, denk ik. Dat zijn aangrijpende woorden. En ouders, ik denk dat u dat ook moet vasthouden. Dat uw kinderen meer horen dan we denken. Een van mijn kleinkinderen zei, laatste keer, nou ben ik nog maar 7 jaar. Nou heb ik al een paar jaar corona meegemaakt. Ik heb niet anders gehoord dan corona. Nou, toen was hij van 5 tot 7. En nou hoort hij niet anders dan over oorlog. Dat trof mij wel. Dan denk ik, kijk, zo'n kind dat nu 7, 8 jaar is, heeft dus al heel veel meegemaakt en komt veel op hen af. Dus wij als ouders, grootouders, hebben ook taak om daarover na te denken. En vandaar ook de preek van morgen. Dat we met elkaar ook gaan nadenken, wat is nou eigenlijk vrijheid? Jongens, wat is vrijheid? Jullie denken, dat denk ik, maar al te gauw aan het feit dat er maar geen oorlog is, dan is de vrijheid. Nou, daar gaan we eens over hebben, is dat waar? En dan is de vraag, de tweede vraag, sta je ook in die vrijheid? Want je kan wel in een land leven wat vrij is, maar daarmee is nog niet gezegd dat alle Nederlanders in de vrijheid staan, was het maar waar? En dan de derde, staan we vast in de vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt? Nou, genoeg stof om over na te denken. Nou, we gaan eens terug. Wat is vrijheid eigenlijk? Wanneer ben je werkelijk bevrijd? De Bijbel leert ons dat we eerst dan vrij zijn wanneer de Zoon ons zal hebben vrijgemaakt. Dat blijkt uit die tekst. Die hebben we net gelezen uit Johannes 8. Als de Zoon u vrijgemaakt heeft, dan zult u werkelijk vrij zijn. Woorden van de Heer Jezus Christus. Dus we mogen wel rechtop gaan zitten. Het is niet zomaar. In welk verband spreekt de Heiland nu deze woorden uit? Is er een soort herdenkingsreden? Is Israël zojuist bevrijd van onder een bezettende macht vandaan soms? Nee. Israël leeft in die dagen nog wel onder de druk van de Romeinse overheersing. De gehate vlag van Rome wappert in het centrum van Jeruzalem, als we dat zo even beeldend mogen zeggen. Maar wat dan? Wanneer spreekt de Heer dan deze woorden uit? Het is pas Loofhuttefeest geweest. Dus feest. Loofhuttefeest. Het feest waarin we gedenken en vieren. Waarschijnlijk zijn we vergeten dat een beetje over te nemen van de Joden. Maar dat God ons leven leidt. Een soort voortdurende bid- en dankdag. We gedenken daarvan. Bidden dat God ons leven leidt. En danken dat hij het wil doen. Nou, tijdens dat Loofhuttefeest. En toen is de uitnodiging uitgegaan. Als iemand dorst heeft, laat u tot mij komen en drinken. Nou, we voelen wel aan. De mensen hadden wel een bepaalde dorst. Maar dan een andere dorst. En nu zegt Jezus, kom tot mij als u dorst hebt. En dan mag u drinken. Wat waren er toen ook werken van de duisternis? Daden van de duisternis, de verkeer in duisternis. En Jezus zegt tijdens dat Loofhuttefeest, ik ben het licht der wereld. Met die vrouw op de achtergrond, hè? Die overspel had bedreven. Ik ben het licht der wereld, die mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen. Maar zal het licht van het leven hebben. Voelt u het aan? Loofhuttefeest, er wordt veel gedronken. Maar Jezus zegt, wie dorst heeft, komt naar mij. Een feest is bedoeld om blij te zijn in het licht, maar vaak is een feest duisternis. En roept de duisternis nog meer op en dan worden de werken van de duisternis bedreven. Nee, zegt Jezus, ik ben het licht der wereld. En zo wordt de omgeving voor een keuze geplaatst. Nou, wat lazen we? De Joodse leiders, die verharden zich. Die verharden zich. En ze doen er alles aan om die invloed van de Here in te tomen. En liefst nog onschadelijk te maken, want Jezus kreeg te veel invloed. Weg met die Jezus. Anderen zitten op de wip. Dat wil zeggen, ze twijfelen. En nog weer anderen komen onder de indruk van Jezus' woorden gelukkig. En vooral ook onder zijn daden. En ze willen hem wel volgen. Nou, vers 30 geeft een vrij positief beeld van Johannes 8. Als de Heer dan deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Velen. Maar uit het vervolg blijkt dan weer dat dit geloof niet bij een ieder echte diepgang heeft. Dat is heel actueel. De Heer heeft een bepaalde reserve. Gemeente, tegenwoordig hoor je veel, ik geloof wel, gaan we niet naar de kerk, althans niet zoveel als u wil, zeiden ze dus ronduit dan tegen mij. Maar ik geloof wel hoor. En zeker ook als we randkerkelijk op bezoek waren die helemaal niet in de kerk komen, dan mocht je dat niet zeggen. Dan mocht je dat ook zelfs niet veronderstellen, want vaak veronderstelden ze dat zelf wel. Oh, die dominee denkt, of die ouderling denkt, wij zijn niet gelovig, maar je kunt ook buiten de kerk geloven. Nou, de Heer Jezus heeft iets moois te zeggen. Iets indringends ook. Hij zegt, als u mijn woord blijft, blijft. Als u mijn woord blijft, zo bent u werkelijk mijn discipelen. Actueel, gemeente, voor onze dagen. Waarin ieder zo wel een eigen invulling geeft aan zijn of haar religie en geloof. Want in die tijd leven we. Echt discipel zijn we eerst wanneer de woorden van de Heer als volstrekte waarheid worden aangenomen. Als het woord werkelijk beslag legt op ons leven en het woord heeft het voor het zeggen. En dan niet dat wij het woord naar ons toe buigen, maar dat wij voor het woord buigen. Nou, met de kinderen te spreken, jullie kennen dat liedje wel, denk ik, hè? Een dwaasman die bouwde zijn huis op het zand, hè? Die woonde dat huis. Dat stond op Carpe Diem, pluk de dag. Laten we gewoon maar een beetje horen en verder onze zin doen, onze gang gaan, leven. Maar ik kom een ander huis tegen, het was op de rots gebouwd. En dat huis heette Petra. En wie woonde in dat huis? Dat waren mensen die niet alleen hoorden, maar ook doen. En wat gebeurde de jongens en meisjes met het huis op die zandgrond? Nou, toen kwamen de stormen, hè? Toen viel het huis om, weg, plat. Alle bewoners van het huis bleven nergens. En de bewoners van het huis Petra, het huis dat op de rots gebouwd werd, die hadden veel meer te verduren, blijkt uit het Grieks, dan die andere mensen. De stormen waren zwaarder, zo is het vaak, moet je maar zijn oma vragen. Als je gelooft, is het leven niet altijd gemakkelijker. Bepaald niet. Maar de Heer houdt je vast. Als je misschien van de zomer naar Oostenrijk gaat, of naar Zwitserland, of misschien ook wel Luxemburg, kun je het ook wel zien. Ze zien soms huizen op de rots gebouwd. De rots houdt het huis vast. Dat is heerlijk. Mag je het oma mee vertroosten straks? Als oma door elkaar geschud wordt en zegt, kind, het is zo moeilijk. Ik mis opa zo. Of mijn lichaam doet zo'n pijn. Ik ben zo moe. Heren, spreekt u er ook over. Over het huis op de rots. Als u in mijn woorden blijft. En doet. Bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen. U zult de waarheid kennen. De waarheid zal u ook vrijmaken. Een leven uit het woord van God geeft kennis. Dat is misschien anders dan jouw collega zegt. Of uw collega. Of jouw klasgenoot. Ga jij nou naar die kerk? Ook dat kerkje daar in Haastrecht? Is dat niet allemaal een beetje somber? Nou, word je daar niet een beetje dom gehouden? Gaat het niet altijd over zonde en schuld en over genade dan? Nee. Een leven uit het woord van God geeft kennis. Dat heeft niet zoveel met IQ te maken. Of eigenlijk niks. Want ik ben mensen tegengekomen in mijn pastorale arbeid als dominee. Zoveel jaren lang, 38, 39 jaar wordt het. Maar mensen zijn die op de ladder van de school vaak niet zo hoog kwamen. Maar in het geestelijk leven kon je daar heel goed mee praten. En kon ze getuigen van inzicht in het woord van God. Maar weet je ook inzicht in de maatschappij? Weet je dat? Dat juist ook een oprecht christen die ingeleid is in de heilgeheimen van God ook zicht heeft op het maatschappelijk gebeuren. Want God geeft kennis. Kennis van de waarheid. En dat is een kennis waardoor God ons ogen gaat verlichten. Ons hart gaat verlichten. Ons verstand geeft. Achter de dingen laat zien. Nou, dat is een wonder. Hoe komt dat? Nou, als je naar de Bijbel luistert. Dan krijg je een dieper omgang met God de Vader. En dan gaat Christus de heilgeheimen tonen. De Vader gaat dat doen. Maar hij gaat ook je wegwijs maken in het wereld waar de geesten heersen. De antigeesten. Hoe komt dat? Nou, Christus krijgt steeds meer gestalte in je. Daardoor weet hij precies wie die machten zijn. En dat kan hij ons ook leren, duidelijk maken. Christus gaat meer tot je spreken. Je gaat ook jezelf beter leren kennen. Je gaat niet langer met je vingertje naar die ander wijzen. Die ander, die is altijd waar het kwaad begon, hè? Hij begon, zeggen de jongsten onder ons. Maar beste kinderen, wij kunnen veel van jullie leren, hoor. Wij als ouderen zijn ook niet altijd heel erg lief. Maar als Christus tot je gaat spreken, dan heb je eerst genoeg aan jezelf. Voorlopig. Een lange tijd zelfs. En pas daarna, dan kom je misschien bij een ander terecht, maar dan heb je altijd de redding van de ander op het oog. Dus Christus gaat tot je spreken, je gaat jezelf beter leren kennen. Kent u jezelf? Knoot die zout om. Dat zeiden de Grieken vroeger al. Ken u zelf. Nou, we maken selfies, hè? Dat is wel mooi als je dat ziet. Jongelui, selfie, bij wie dan ook. Nou, goed, doe maar. Als het blijft bij zo, dan valt het nog wel mee. Maar ik wil het even aanpakken. Dat als je nou een selfie maakt, dat je de preek van vanmorgen niet vergeet. Wie ben ik eigenlijk? Misschien loop je wel op je teen omdat je mee moet doen. Omdat je geplaagd wordt. Omdat je in een hoek gedreven wordt, want je hebt geen merkkleding aan. Hoorde ik laatst nog iemand zeggen van mijn kleinkinderen. Ik heb geen merkkleding aan. Wel mooie kleding. Maar geen merkkleding. Was vroeger in Genemuiden al zo. Moest je merkkleding aan hebben, dure kleding. Maar nou is het in andere zin. Nu moet je met gaten in je broek lopen. Vroeger Jaap Holm, u kent dat boekje wel. Dan moest moeder nog aan de naaimachine. Nee, die hadden ze toen ook nog ineens. Naald en draad natuurlijk. En tegenwoordig is dat mode. Ken u zelf, wie ben ik eigenlijk? Ben ik een slachtoffer van de maatschappij? Moet ik meedoen? Denk je dat je er dan bent? Nee hoor, weet je wat mooi is? Hier kom je de vrijheid, jonge mensen en ouderen. U hoeft niet te voldoen aan allerlei normen en codes die mensen stellen. En waaraan u moet voldoen. Heere God geeft u levenswijsheid. Levenswijsheid wat gericht is op het woord van God. Wat buigt voor het woord van God. En je gaat kijken met ogen die door de Heilige Geest verlicht zijn. Maar dat niet alleen. De waarheid zal u vrijmaken. Wat een belofte. Wat een evangelie. De waarheid zal u vrijmaken. Buiten Jezus en zijn woord ligt een mens machteloos gebonden. Hoor je dat? Buiten Jezus en zijn woord ligt een mens machteloos gebonden. Die collega, dat kameraadje van jou, schoolklasgenootje, die zegt, jij bent gebonden. Jij moet er met je ouders mee. Nee, wat horen we nou? Jezus zegt het. Buiten mij, buiten mijn woord, dan ligt u machteloos gebonden. En dan ziet u niet de dingen zoals ze werkelijk zijn. Hoe moet ik dat nou doorvertalen naar de jongste onder ons? Vanuit onze geboorte dragen wij mee een blinddoek. Jongens, doe je dat spelletje wel eens? Wij deden dat. Ik ben de jongste van 6. Dus die zussen van mij en die broers, die vonden het wel leuk met dat jongste broertje te spelen. Daar werd ik een blinddoek voor gedaan. En dan moest ik ze opzoeken, hè. Nou, dan loop je tegen allerlei stoelen aan en dan gaat er weer een stoel omver en dan die gasten lachen natuurlijk. Nou, dan de oudere broer of zus nog eens een keer zo'n blinddoek voor. Nou, was best wel gezellig. Bewaren we goede herinneringen aan. Maar, achter deze humoristische opmerking enigszins, zit wel waarheid. Vanuit onze geboorte, vanaf onze geboorte, dragen wij een blinddoek. En hebben we handboeien. Dragen we handboeien. De Satan heeft ons mensen al in het paradijs verblind en geboeid door ons tot zonde te verleiden. Toen zijn we een blinddoek voorgedaan. We zagen de werkelijkheid niet meer. Ja, deels wel dat we naakt waren, daardoor door de zonde. Maar aan de andere kant waren we verblind en geboeid. Door de zonde is alles verduisterd. En hebben we vanuit onszelf geen helder zicht op God en op Christus niet. Nog op onszelf, nog op de wereld. Sterker nog, we gaan geboeid door de wereld. Geboeid met een D. Het klinkt vreemd. Maar vanuit, van huis uit, leven we in gevangenschap. Dat hoort u vaker. Maar deze beelden, gemeente, maken het nog concreter. Ook voor de jongelui. Geboeid met een blinddoek komen we ter wereld. Maar wat zegt Christus nou? De waarheid zal u vrijmaken. Christus neemt door de prediking en door al het onderwijs dat in zijn naam uitgaat, blinddoeken weg. Vanmorgen bent u gekomen, ik ben gekomen, bij mij moet dat ook gebeuren, net zo goed als bij u. Om blinddoeken weg te nemen. Om helder zicht te krijgen. Paulus zou zeggen, hij wil in het uitdragen van zijn woord deksels van het hart wegnemen. Dat bedoelt hij niet allerlei problemen die als een steen op uw maag liggen. Maar Paulus bedoelt in die uitspraak over wat kunnen we toch beperkt zijn in ons denken. Deksels van ons hart. Maar willen we dat? Willen we dat, gemeente? Voor een ander begeren we dat. Hè? Voor Poetin hopen we van harte, ja, dat die man ontdekt wordt aan zijn dwaasheden. Dat die dominee Finocratzi, ik heb een paar keer in Genemuiden gepreekt, heb ik ook gestaan, maar een paar keer heeft hij onder mijn gehoor gezeten. Ik heb persoonlijk nog even gesproken. En wat hij toen tegen mij zei, vond ik wel treffend. Poetin is een leugenaar, zei hij. Poetin is een leugenaar. En dat vond ik ook treffend. Hij bad niet om een moord op Poetin. Nee, hij bad om zijn bekering. En dat is wel heel treffend. De waarheid zal u vrijmaken. Nou, we mogen bidden straks ook voor Poetin, dat hij aan zijn dwaasheden ontdekt wordt. En voor meerdere mensen, voor onszelf. Ja, want hoe ligt dat nou ten opzichte van onszelf? Wij kunnen soms wensen dat een ander gaat zien. Maar wie ben ik? Wie ben ik? Gemeente, de waarheid dat we bevrijd moeten worden, de waarheid van Psalm 116, ja, dat zingen we wel mooi, want het zijn prachtige liederen om te zingen, het gaat wel heel diep. Maar ja, als het nou zelf toegepast wordt op ons, bevrijd van boeien en blinddoeken, dan lopen we weg. Dan lopen we weg. Hoe komt dat, gemeente? Als God bezig is om van blinddoeken en handboeien te bevrijden, zeggen wij als natuurlijke mensen van nature dus, nee, toch maar niet. We willen het zelf handhaven. Wij willen niet dat ons hart blootgelegd wordt. Het klinkt raar, gemeente. We gaan liever geboeid door het leven dan dat we als vrij mens leven. Herkent u dat? Met andere woorden, de waarheid zal u vrijmaken is nu niet bepaald een waarheid die geliefd is. Dat gaat niet in als pap. We werpen liever een dam op. We zoeken veel meer de waarheid ontlopen. Doen we de wijsheid wijs aan? Zou ik u een voorbeeld geven? Uit het pastoraat? Ik hoop dat ik niemand pijn doe. Misschien wel iemand wakker schud. Wat ik nog wel eens meemaakte, gemeente, was dat ik gemeenteleden tegenkwam die tegen mij zeiden in stilte: dominee, ik voel wat klopt niet in mijn lichaam. Gaat u dan naar de dokter? Nee, dat doe ik niet. Ik ben bang dat ik wat hoor. En zo hebben we als gemeenteleden letterlijk naar de dokter moeten sturen. Of misschien zelfs gebeld. Want ik heb een gemeentelid wat toch graag eens een keer met u wil spreken. Maar je kunt ook je hoofd in het zand steken. En rond blijven lopen. Door blijven lopen. Doe je de wijs aan? Nee. Mag ik dat pastorale aspect in het midden van de gemeente leggen? Doet u de wijs aan? Nee. Als u denkt een kwaal te hebben, misschien wel een hele nare kwaal, dan doet u er niet wijs aan als u blijft doorlopen met die kwaal. Dan is er een ingreep nodig, nu. Want anders bedriegt u uzelf. En het erge is, wat ik ook heb meegemaakt, dan bedrieg je ook je vrouw en je kinders. Hoe ligt dat geestelijk? Je kunt het van je afduwen. Helpt u zich ermee? Bekeren, straks op sterfbed, bedrieg je jezelf. Daarom is het een wonder dat we hier nu zijn en thuis meeluisteren onder verkondiging het woord verkeren en praktisch ervaren dat blinddoeken worden weggenomen en handboeien worden afgelegd. Laten we eens kijken hoe de omstanders van Jezus nou op dit alles reageren. Nou, ze zijn vrij direct in hun uitspraak. Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest. Punt uit. Hoe kunt u nou zeggen, u zult vrij worden, even vrij vertaald. Hoe houdt het nou in uw hoofd dat wij gebonden mensen zijn? Wie denkt u wel te zijn? Wat denkt u wel van ons? Die mensen raken geïrriteerd. We hebben nooit iemand gediend. Nooit. En weet u dan niet dat God met Abraham en zijn nageslacht een verbond heeft opgericht? We zijn wel een Rome onderworpen. Natuurlijk, we beseffen dat. Maar op geestelijk gebied zijn we vrij hoor. Hoe zegt u dan, u zult vrij worden? We hebben geen verlossing van nodig. Kom nou, we zijn op en top vrije mensen. Afgezien dan van die gehate Romeinen. Het lijkt wel of u uw collega hoort spreken, misschien wel uw eigen man. Ik hoop niemand pijn te doen. Waarom moet ik naar die kerk? Wat jij gaat vind ik goed. Ik heb een man gehouden die de jas openhield voor zijn vrouw. En zei, kom joh, je moet naar de kerk. Hij zei, dat ging niet. Waarom zou ik verlossing nodig hebben? Ik leef toch goed? Doe niemand kwaad? De Heer Jezus gaat het uitleggen. Hij maakt dan duidelijk wat hun eigenlijke gebondenheid inhoudt. En wat ware vrijheid is. Voorwaar zeg ik u, jongens, daar staat amen, amen. Dan zweert Jezus. Dat moet jij niet doen hoor. Althans niet oppervlakkig. Alleen maar als het gevraagd wordt. Maar Jezus zweert, amen, amen. En ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Niet de afstamming is bepalend, zegt Jezus. Maar het wezen van ons mensen, ons handelen. En ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Dus Jezus legt zijn vinger bij de macht van de zonde. De zonde is een macht die ieder mens ten onder houdt en hem van alle vrijheid berooft. De zonde is dus maar geen foutje bedankt. Zoals dat wel gezegd wordt, hè? Foutje bedankt. Nee. De zonde is ook geen ongelukje. Het zit veel dieper. Wij zijn in zonde ontvangen en geboren. Dat wordt ons al voorgehouden in het doopformulier. En in Psalm 51. Wij zijn geen zondaars omdat we gezondigd hebben. Maar wij zondigen, beste jongelui, hoor je het? Maar wij zondigen omdat wij zondaars zijn. Zo is het. Wij zondigen omdat we zondaars zijn. Maar zonde kan ons erg boeien. Wat niet mag, kan zeker fijn zijn. Een snoepje. Mijn moeder zei altijd tegen mij, Jantje, die zegt altijd nee als dit wordt aangeboden, maar pak liever zelf uit de snoeptrommel. Nou, dat herken je wel, hè. Ja, op jouw tijd. Nou, dat is een kinderachtig, wat naïef voorbeeld uit de jonge jaren. Maar, jongelui, we moeten het toegeven, hè? Zonde kan boeien. Zonde kan boeien. Ouders, laten we dat toegeven. We zijn zelf ook jong geweest. Zonde kan boeien. Zonde heeft iets aantrekkelijks. Iets spannends. Maar nou moeten we verder gaan. De wereld heeft veel meer te bieden dan de kerk op dat punt. Moeten we ook eerlijk toegeven. Maar we moeten dan er wel bij zeggen. Het kan ons boeien wat de wereld ons biedt. Maar in wezen liggen we geboeid. Ja, dus de mensen die zeggen, nu kunnen we heerlijk uit ons dak gaan. Die denken in vrijheid te leven, maar zijn werkelijk geboeid. Geboeid. Ja, daar liggen we onbekeerd neer waarschijnlijk. Geboeid. Het zijn dus ten diepste niet de machten die van buitenaf onze vrijheid beperken. Dat denken we vaak. Oorlog, Rusland, Duitsers, Japanners. Nee, we dalen vanmorgen dieper af. Het is de zonde die me bedreigt. Je kunt in een vrij land leven. En toch nog geboeidje weggaan in slavernij. Daar wordt weer over gesproken, over slavernij. Of dat paneel op die gouden koets en al die toestanden nog meer. En dan denk ik altijd van mensen, mensen. Alsjeblieft, ga Johannes 8 ook eens lezen. En over de ware slavernij, over de ware bevrijding. Het is goed hoor om erover terug te denken, fouten te beleiden, excuses aan te bieden, dat mag allemaal van mij. Maar ik hoop dat ook de kerk hun stem laten horen waar ze spreken over wat ware vrijheid is en wat nou eigenlijk slavernij is. Dat er huidige slavernij actueel aanwezig is en dat moeten we met elkaar eens gaan beseffen. Daar slavernij is onder ons sterk aanwezig, waar we denken over kinderarbeid. Maar misschien wil je een klein prijsje voor betalen, maar waar komt het vandaan? Hebt u dat wel eens gevraagd? Kinderarbeid, maar ook de arbeid hier, slavernij, de sekshandel, de sekswerkers. En wat niet meer zijn. Je kunt zo in slavernij verkeren als je werk één en al is. Als het alleen maar gaat om werken, werken en geld verdienen. Maar ook andere slavernijvormen zijn er. Misschien straks voor gesprek. Begrijpen we dat? Vele van Jezus' omstanders niet. Het breekt door hen aan een waarachtig besef van de zonde. Zijn voor hun gevoel zeker niet geblinddoekt. Hoe durft Jezus dat trouwens te zeggen? Zeker niet geboeid. Laat staan dat ze erkennen dat ze slaaf zijn. Ze rekenen zichzelf tot Gods kinderen. Want ze zijn immers Abrahams nageslacht. En die gedachte ontlokt de Heer de volgende uitspraak. Jongens, dat is wat moeilijk. De slaaf blijft niet eeuwig in het huis. De negerut van oom Tom, ken je dat boek? Zal ook wel vergeeld ergens bij je oma in de kast staan. Of bij papa en mama. Vroeger gekregen met zondagsschool. Nou, lees dat maar eens. De slaaf blijft niet eeuwig in huis. De zoon blijft er wel eeuwig. Een slaaf bleef niet altijd in het huis van zijn meester. Want wat zei Deuteronomium 15, weet je dat? Dat een slaaf moest volgens Deuteronomium 15 vers 12 tot en met 18 na 6 jaar worden vrijgelaten. Of hij werd tussentijds weer doorverkocht. Eens zouden ze van meester veranderen. Maar anders ligt het met de zoon van de meester. Die blijft in huis, die neemt later de zaken waar. Die beslist over het lot van de slaven. En zo komt de Heer Jezus bij zichzelf terecht. Met die uitspraak komt hij bij zichzelf terecht. Met de zoon duidt hij onherroepelijk op zichzelf. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft. Zo zult u werkelijk vrij zijn. Jezus wijst erop wie er werkelijk tot Gods gezin behoren. Daar gaat het nu over, want daar hadden die mensen het over, hè? Abrahams nageslacht. Nou, zegt Jezus, fijn, niet door afstamming. Nee, niet door afstamming. Niet die daartoe zichzelf opwerpen. Niet de mens die slaaf is van de zonde. Ze hebben geen plek in het huis van God. Laat staan een blijvende plek. Alleen zij die van de slavernij van de zonde bevrijd zijn. Van wie de boeien van de slavendrijver de Satan gebroken zijn. En van wie de zondelast is afgenomen. die zullen eerst werkelijk vrij zijn. Het begrip vrijheid in het Oude Testament en het Nieuwe Testament, gemeente, vloeien hier in elkaar over. Vrijheid in het Oude Testament, beste ouderen, daar wordt vooral gedacht aan bevrijd van slavernij. Vrijheid in het Nieuwe Testament, daar lees je vooral de gedachte van verlost van zonde. En nu, Jezus schuift dat naar elkaar toe. Hij is ook de vervuller van de wet. Prachtig, hè? Wat is vrijheid? Verlost van slavernij, verlost van zonde. Hij treedt als overwinnaar ons tegemoet. Als de opgestane Heer heeft hij alle macht om blinddoeken af te nemen, ons hart van deksels te bevrijden, ons te ontdoen van boeien en volle vrijheid te plaatsen. Hij komt en maakt mij vrij. Bevrijd te zijn van de overheersende volken en macht is een groot goed. Zeker. Hebben we herdacht afgelopen week. Maar bevrijd te zijn van de lasten van de zonde gaat alles te boven. Waarmee wij het oorlogsgeweld niet willen bagatelliseren, gemeente. Die mensen in Oekraïne hebben het zwaar, zeer zwaar. En de mensen in Nederland hebben het zeer zwaar gehad. Laten we terugdenken ook aan onze mensen die nog worstelen met droombeelden. Verschrikkelijke beelden vanuit de oorlog. Ze zijn niet groot meer in getal. Maar ook kinderen hebben soms al dingen opgedaan in hun kinderjaren. Van het oorlogsgeweld, laten we aan elkaar aan hen denken. Maar bovenal de bevrijding. Dank en aanbidding. Voor alle die hun leven gaven. Wij kijken op de Gerbenberg. Als ik uit mijn achtertuin ben, straks in mijn achtertuin ga zitten. Als het klonk qua temperatuur. Dan kijk ik op de Gerbenberg. Met mijn vrouw en kinders. En als ik daar loop, een wandelingetje maak. Dan hoor ik in feite nog het roepen van mannen om hun moeder, om hun vrouw, of vaak om hun moeder. En langs die stenen loopt, grafstenen. En vanmorgen zijn we vooral op Golgotha terechtgekomen, gemeente. Hij hing daar geboeid aan het vloekhout van Golgotha. Om ons van de boeien van zonde te bevrijden. Hij doeg geheel vrijwillig. Onze zondelast, om die van ons af te nemen, de toorn droeg hij. In de oorlog konden we het Duitse juk niet van onszelf afwerpen. We hadden de geallieerden nodig. Maar wij ontrukken onszelf niet van de slavernij waar we het vanmorgen over hebben. Er is er maar één die ons kan bevrijden. Dat is geen geallieerde, dat is geen wapentuig, maar dat is Christus. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, staat er. De Zoon breekt boeien. Geloof in de Zoon maakt vrij. In de levende relatie met hem krijgen we een vrijheid en een vrede die alle verstand te boven gaat. Een vrijheid die niet afhankelijk is van de inzet van wereldleiders. De vrijheid en een vrede die niet afhankelijk is van het zwijgen van de allesvernietigende wapens. Maar beide, vrijheid en vrede, liggen gewaarborgd in het kruisverdienst en de opstanding van Christus. Gemeente, Paulus heeft een vraag aan u. Hij gaat u vragen, wat ik aan Rome schreef eertijds, kan ik dat ook van de gemeente van Haastrecht schrijven? Maar God zij dank, u was wel slaaf van de zonde, maar u bent vrijgemaakt van de zonde en dienstbaar gemaakt in de gerechtigheid, Romeinen 6 vers 17 en 18. U was wel slaaf, maar nu bent u vrijgemaakt. Gemeente, u hebt wel begrepen, waar we slaaf af zijn, komen we eerst tot de vrijheid. Als Satan het onderspit moet delven in mijn leven, dan is er geen macht meer die mij kan benauwen. Echt niet. Wat we ook nog gaan meemaken met elkaar. Als Christus ons vrij maakt, maakt hij ons voor eeuwig vrij. En niets of niemand kan ons scheiden van de liefde van Christus. Maar dan moet je niet denken dat er niets of niemand is die ons kan scheiden, want er is natuurlijk wel wat. Hij noemt gevaar, onderdrukking en zwaard en al die toestanden nog meer. Dat is verschrikkelijk wat er staat in Romeinen 8. Maar hij bedoelt, al die toestanden voor oorlog en toestand kan mij niet scheiden van de liefde van Christus. Dus je moet niet denken dat we voor het oorlog bewaard blijven of zo. Dat staat nergens. Nee, dat kan ons niet scheiden van de liefde van Christus. Als Christus ons vrijgemaakt heeft, dan zijn we altijd vrij. En schenkt hij ons de aanneming tot kinderen door welke wij roepen Abba Vader. En daar hebben we om gebeden, gemeente. Dat u de dienst verlaat, met name u de bekommerde. Dat er tot een doorbraak komt vanmorgen. Dat het werkelijk zo is dat Christus u de boeien van de handen afneemt en de ogen opent. En u mag zeggen, Abba, Vader, u behoor ik toe. En dan mag u erfgename zijn van God, erfgenaam van Christus. Maar die vrijheid tot slot is niet vrijblijvend, gemeente. Vrijheid is geen vrijbrief voor bandeloosheid. Voor wetteloosheid. Zoals dat onder meer gestalte lijkt te krijgen onder ons. Hoe is het gegaan na de oorlogsjaren, jongens en meisjes? Weet je er iets van? Was toen ineens de kerk weer vol? Soms wordt het wel gezegd, hè? Nou, de jaren 50 denk ik dat de kerken best wel vol zaten. Als dank ook voor de bevrijding. Maar toen zijn de jaren 60 gekomen en de jaren 70. Die meneer Derks heeft daar ook over gesproken. Walgelijke taal. Maar hij heeft wel een vinger gelegd bij een bepaalde plek. Want ook in walgelijke dingen kun je soms waarheden zeggen. Wat hij gedaan heeft is vreselijk. Hij heeft wel gezegd. Ja, dat maakten we toen geen punt van. Het was een vrijheids, seksuele revolutie. Er kon heel veel in de jaren 60. Met de Beatles is dat allemaal binnengekomen in ons land. En met andere christelijke normen en waarden werden toen al bestreden. Werden overboord gegooid. En we nog steeds die seksuele revolutie. Die oorlog woedt nog steeds. Dus wat is er gebeurd? In de jaren 50 zijn we blijkbaar wat stilgezet. We gaan niet afgeven op ons voorgeslacht hoor. Maar even een stukje geschiedenis om eruit te leren. In de jaren 60 is het alweer losgebarsten met de seksuele revolutie waar we nog steeds de gevolgen van hebben. En wat zijn er voor andere machten binnengekomen dan geldzucht, waken. Zoveel mogelijk geld vergaderen. Laatst iemand tegen mij, weer wonen in de Betuwe. Nee, de Betuwe is een van de christelijke dorpen. Maar er schijnt wel eens in de samenleving van onze gemeente gezegd te worden. Ja, op de nauwe weg heb je een grote wagens hoor. Op de smalle weg. Heeft een hele grote wagens. En het is waar. Dat is waar. Heeft dat iets te maken met geldzucht, hedonisme, genotzucht? Of hebben we hem echt nodig vanwege de grootte van ons gezin? En dan blijf ik er vanaf. Maar het trof mij wel. Het raakt mij wel. Het zet me ook wel tot denken. Geldzucht, genotzucht. We hebben dan onze andere dingen waarin wij ons uitleven blijkbaar. Schaamrood bekruipt ons toch? De vrijheid waarvoor velen het leven hebben gegeven is niet bedoeld om ons te laten knechten. Door machten die uiteindelijk uit zijn op onze ondergang. Laat alert zijn. Gemeente, laten we de tijdgeesten doorzien. Laten we toch acht geven op de waarheid. De Zoon van God werd slaaf, hoort u het, Filippenzen 2. Hij werd slaaf om ons te bevrijden, de enige echte bevrijder. En waar we door Paulus... Dat zegt Paulus dan, waar we door Christus bevrijd zijn, zegt Paulus, daar zijn we tot vrijheid geroepen. Geroepen tot vrijheid. Gebruik de vrijheid niet tot aanleiding voor het vlees, maar dient elkaar door de liefde. Mooi hè? Anders gezegd, eenvoudig gezegd, misbruik de vrijheid niet om je eigen lusten te bevredigen. Nou, zo is het toch vaak? Na de coronapandemie. We hebben weer vrijheid. Nou, dan zullen jullie wel uit je dak gaan. Nee, zei een jongen voor het journaal wat ik treffend zag toen. Nee, zegt hij, dat hoef ik niet meer, want Christus is in mijn leven gekomen. Vond ik prachtig dat het journaal dat uitzendde, maanden geleden. Nee, ik hoef niet uit mijn dak te gaan, dat doe ik niet meer. Vroeger deed ik dat wel, maar Christus is in mijn leven gekomen. Ik ben de ware vrijheid geplaatst. Magnifiek, het kwam zo even tussendoor. Nou, en dat is nou precies ook de preek. Als we door Christus vrijgemaakt zijn, dan gedenken we de dood van onze heiland. Niet maar in die 2 minuten stilte die we de afgelopen week in acht hebben genomen als het goed is. Maar het gedenken van Christus dood en het gedenken van Christus opstanding gemeente bepaalt ons leven. Bepaalt ons leven. Het is levensbepalend. We worden stil voor God. Hoe zullen we God voor zijn genade vergelden? Nou zegt Paulus, dat weet ik wel, dien in de liefde. Dien in de liefde, het leven is vrijheid. Dan is het dienen in liefde. Een dienen van de Heere. Een dienen van de naaste. Een dienen van het... En niet te vergeten ook van onszelf. Jawel. Een dienen in vrees en overgave aan God. En dien een opoffering en navolging van de Heer Jezus Christus. Gemeente, lukt dat? Lukt dat in eigen kracht? Mij lukt het niet. Nee, ik zeg het eerlijk, ook al ben je een dominee. Het lukt niet. Nee, ik kan het ook niet. Het is een geleid worden door Gods geest. En dan worden we voortgedreven door de wind. Er zijn soms mensen, misschien wel ook onder ons, die moeten leven van de wind. Kom ze tegen het pastoraat, €50 heb ik per week om mee rond te komen, dominee. Vreselijk als je dat hoort. Ik gelijk de diaconie op afgestuurd. Dat kan niet. Rijken worden rijker, de armen worden armer. Leven van de geest. Dat is wat anders. Leven van de geest is door Gods geest gedreven worden. Voortgestuurd, de windkracht in de rug, in je hart, die ons dagelijks vernieuwt en stuurt in de kracht van zijn liefde. De geest geeft ook geborgenheid. Want ja, die begrippen zijn wel gevallen, hè? Kernwapens. Derde Wereldoorlog. 9 mei. We zijn laatst uit, de afgelopen week, dat weet meneer Van Adem, met mijn gezin uit geweest, totaal 29 personen in een grote vakantieboerderij. Maar dan is dat voortreffelijk. Als je zo met je kinderen en kleinkinderen bij elkaar bent. En je eigen kleindochter hoort bidden. Dat is magnifiek voor een grote groep. Maar ik hoorde ook een kleinzoon zeggen 9 mei. 9 mei. Dan zijn we er niet meer, zei hij erachteraan. Dat moet je niet overnemen. Maar dat wil wel zeggen dat 9 mei voor Poetin een heel belangrijke datum is. En laten we geen angst elkaar aanjagen. Nee. De Heer is de overste van de koningen der aarde. We weten niet wat ons te wachten staat, maar we mogen wel bidden. Om vrede, maar vooral om vrijheid, wat u vanmorgen bepreekt is. Sta dan vast in de vrijheid, schrijft Paulus. Waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Laat u niet door elkaar schudden door verschrikkelijke opmerkingen en door journaal soms. Laat u ook weer niet met het juk de dienstbaarheid belasten. Maar wandel door de geest. Met de geest in uw rug en in uw hart. En u zult de begeerte van het vlees niet volbrengen. Maar leven in vrijheid. Totdat eenmaal het moment komt. Dat alle strijd is opgeheven. En wij in volledige vrijheid mogen leven. Amen. Psalm 85 vers 1. Gemeente, zullen we samen danken en voorbeden doen. Voorbeden met name voor mevrouw A. Hagen-Sol, die in het verpleeghuis Hanneprui verblijft. Ze voelt haar krachten afnemen. En we bidden voor hen die langdurig ziek zijn in de gemeente. Heere God, trouwe Vader, dank u dat we na deze bewogen dagen in de afgelopen week getuigenis mochten zijn, toeroord mochten zijn van uw woord wat u hebt uitgesproken aan de rest van de Joodse leiders en het Joodse volk. 4 en 5 mei kwamen daarin samen. Het ging daarover werkelijk een situatie van slavernij. Maar wat moest u dwars door alles heen breken? En we beseffen dat het ook vanmorgen bij ons wilde gebeuren. Heren, want wij denken vaak ook, ik ga naar de kerk of kom uit een christelijk gezin. En ik doe dit en ik doe dat, het zal allemaal wel meevallen. Maar nee, het gaat om vrijheid. De vrijheid die van boven is, de vrede die van u is, die u verworven hebt. In de weg van lijden en sterven. De kracht van de opstanding wilt u die uitdelen. Vrijheid die tot uiten komt in een wandelen door de geest. In een leven door de geest. In een steeds weer teruggeroepen worden. En vragen, Heere, wat wilt u dat we doen zullen? Dank u, Heere, dat u gekomen bent om blinddoeken af te nemen. En boeien te verbreken. Wil u daarvoor loven en prijzen. Zo mogen u danken ook dat wij bevrijd zijn van onder het Duits juk. En van de bezetting van de Japanners. Maar geef ons meer die vrijheid. Meerdere vrijheid. Diepere vrijheid. Want wat kunnen we dan opgaan? We hebben even geschetst in de geschiedenis. De jaren 50 waren nog vrij rustig. Maar de jaren 60 kwam de seksuele revolutie opzetten. En wat niet al, met de gevolgen tot nu toe. En we bidden u dan ook, open onze ogen. Leer onze tijdgeesten doorzien. En te beseffen dat de waarheid ons alleen maar zal vrijmaken. De waarheid, niet de geallieerden. Niet het leger van Oekraïne. Maar, en ook niet de wapens die Europa levert. Aan Oekraïne. Maar ten diepste u. Laat dat dan ook het eerste zijn. Ook al beseffen we natuurlijk dat er wel wapens nodig zijn blijkbaar. Maar we bidden dan ook, Heren, dat Poetin nog eens een keer zijn bijbeltje opent. Hij heeft dat al eerder gedaan in dat stadion daar in Moskou. Waar hij bijbelwoorden aan haalde uit Johannes 13. Maar laat hij ook Johannes 8 eens lezen. Ja, ook Johannes 3. Maar het gaat over de wedergeboorte. Heren, we bidden voor hem. We bidden niet op een moord. We bidden niet dat er een aanslag wordt op hem wordt gepleegd. We bidden dat u een aanslag op hem pleegt. Dat u tot bekering komt, tot wedergeboorte. Samen met de kerkelijke leiders, maar ook samen met alle die met hem regeren. Heren, wij bidden u dan ook, grijp in. Want er gaan zoveel mensen verloren. Onschuldige mensen die gedood worden. Wat een trieste bedoeling allemaal. Maar niet alleen daar, ook op andere plaatsen. Er is veel meer in de wereld aan de hand. Wordt ook vaak niet genoemd Nigeria, waar christenen zomaar in het milde weg worden overvallen en uitgemoord. Een dorp wordt platgebrand. Dat is ook nieuws. Wij vragen u dan ook om waarheid. En waar is beleving, ook in de media? Dat onze media ook gestuurd en geregeerd worden door u en niet door politieke beginselen of wat dan ook. Of wat het volk wil horen. Wat kunnen we over elkaar heen rollen alsof we zelf zonder zonde zijn. Geef ons veel meer, Heer, dat u ons ontdekt en uitdrijft. Telkens weer elke dag tot u, de God die leeft. Gedenk deze gemeente, alle die hier mogen arbeiden in het ambt, in de functie, zonder schoolleiding en wat niet al. Heer, dat ze mogen doen in de kracht van u, steeds weer gedreven door u. Wij bidden voor onze kerk. Een kerk die ziek is. Een moeder die ziek is. En daarom bidden we dat u toch bij het ziekbed wil blijven. En dat het woord in ons mag blijven. Op de preekstoel ook. Eerlijk mag worden uitgedragen naar de mening van uw geest. We bidden zo voor de nood in deze aarde, op deze aarde. Als we denken aan de klimaatverandering. Wat nu wat naar de achtergrond is geschoven. Maar intussen wel doorgaat. En zoveel andere problemen. Honger. En geweld en onrust en onvrede, wat er kan zijn. Maar ook dat het leven, het recht op abortus wordt bepleit tot in ons land toe. Vreselijk. 30.000 kinderen die de dood vinden in de moederschoot. We vragen nu ontfermt u zich nog over ons en wees ons nog genadig. Gedenk veel meer de vrouwen in nood die zwanger zijn zonder dat ze eruit zagen. Terwijl anderen, zoals we al in het begin gebed hebben gebeden, naar die tekenen uitzien. Wat is er soms ook een tegenstelling. We vragen u zegen over ons vorstenhuis. In de kerk, de nieuwe kerk, is vers 6 gezongen van Wilhelmus. Maar het werd wel terecht opgemerkt en we zagen het ook. Niet iedereen zong mee. Mijn schild en de betrouw zijt gij, God, u de Heere, u alleen. Laat het onder ons gezongen worden. En uitgeleefd worden elke dag. Dat u het bent die ons beschermt en bewaart. En ons uitzendt en de tieren niet doet verdrijven. We bidden zo over de nood in Oekraïne. De kerk in Oekraïne. De aanhoudende oorlog. Zegen al het werk wat geschieden mag. Ook in de hulpverlening. Laat de wapens toch zwijgen. We bidden voor zending en evangelisatie. Voor de vervolgde kerk die we al noemden. Waar mensen verdrukt worden. Waar mensen worden uitgemoord omdat ze een bijbeltje hebben. Omdat ze iets uit de Bijbel aanhalen. We vragen u zegen voor Israël waar steeds weer aanslagen worden gepleegd. Kom ook tot uw verbondsvolk, Heere. Wat we gezongen hebben op Psalm 85 is toch ook een vers en een belofte voor u. Ge hebt uw land, o Heer, die gunst betoond dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. Mogen we daarom bidden? Dank, Heere, voor deze ontmoeting. Zegen mevrouw Hagesol, die in het verpleeghuis Hanneprij verblijft. Ze voelt de kracht afnemen, maar dat u het is die haar sterkt om God met kracht en wijsheid. Ondersteun haar, ook die langdurig ziek zijn. Pijn, vermoeidheid, zwakte van geest soms. Kom met uw heilige geest, ondersteun ons de rechter en de linkerzijde. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, tot slot willen we zingen Psalm 126 vers 2. Psalm 126 vers 2. Gemeente, nog de volgende mededeling. In de diensten van zondag 15 mei hopen voor te gaan. In de morgendienst propedent Slingeland, u wel bekend. En in de dienst van 6:30 dominee H.G. van de Ziel. En op vrijdag 13 mei is er de ledenvergadering. Wordt daarvoor hartelijk uitgenodigd. Aanvang 7:30. In de hal van de kerk ligt een inlegvel met mutatie die u kunt toevoegen bij de gemeentegids. Neemt u er een mee. En na de zegen zingen we staande twee coupletten van het Wilhelmus, vers 1 en vers 6. In verband met de gedenkdagen. en in verband ook met de preek. Voor de data in de toekomst geldt, zo de Heere wil en wij leven. Jongens en meisjes, fijn om ook jullie te zien, ook om jongeren te zien in dit gezelschap, in deze gemeente. Nou komt de grote bevrijder voor je te staan, de Heer Jezus Christus, en legt de handen op je hoofd en op je hart. Wat wil je nog meer? De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.